Good. You'll soon start flying here.
India heeft reizigers altijd gefascineerd. Mark Twain noemde het subcontinent het land van dromen en romantiek. Van ongelofelijke rijkdom en ongelofelijke armoede. Van pracht en praal en lompen. Van paleizen en krotten. Van hongersnood en epidemieën. Van geesten en reuzen en wonderlampen. Van tijgers en olifanten, cobra's en de jungle. Het land van 100 naties en 100 talen. Van 1000 godsdiensten en 2 miljoen goden. Vanaf het moment dat je uit het vliegtuig komt, stap je een wolk binnen van drukkende hitte. Een roes van paradoxen die tot aan het einde van de reis een raadsel zullen blijven. Een van de grootste paradoxen is misschien wel dat het hedendaagse India een atoommacht is, geplaagd door godsdienstoorlogen en natuurrampen, terwijl het volgens sommige archeologen ooit Lemuria moet zijn geweest, het eigenlijke Hof van Eden. In India is de religie van toen nog tastbaar in het dagelijks leven. In de monniken op straat, de tempels, de heilige koeien, de gebedswielen. Het hindoegeloof ontwikkelde zich hier tot een van de meest verfijnde en complexe religies ter wereld. Het boeddhisme, dat eruit ontstond, is een wereldgodsdienst geworden. Maar ook de islam en het christendom zijn overal terug te vinden. India is altijd geweest als de spreekwoordelijke spons en kent een tolerantie die is gebaseerd op nieuwsgierigheid naar alles wat anders is en meer wijsheid kan verschaffen. Een heel ander soort tolerantie dan de calvinistische variant die wij kennen en waaronder juist een angst schuil gaat voor alles wat van ver komt. Al die etnische groeperingen met hun eigen culturen, talen, denksystemen en gewoontes hebben van India het ingewikkelde mozaïek gemaakt dat het vandaag is. Voor reizigers maakt het land juist extra aantrekkelijk. Maar die heterogeniteit maakt India tegelijkertijd een van de moeilijkst te besturen naties. Zeker nu het inwonertal de 1 miljard nadert. En zeker nu het land zich probeert te herstellen van een vreselijke aardbeving die duizenden mensen het leven heeft gekost. En toch, de betovering blijft. Zoals de Engelse journalist James Cameron ooit schreef: ik hou van de avonden in India. Van dat magische moment als de zon op de rand van de wereld balanceert en de stilte neerdaalt. Terwijl duizenden ambtenaren op een stroom van fietsen huiswaarts drijven, hun gedachten bij de heer Krishna en de kosten van levensonderhoud.
Isn't my pretty fair mind, I'm glad to meet you here, for it's on this lonely mountain, your beauty, shines, your beauty shines so, your beauty shines so clear.
Op de reis die ik ga maken van het zuidelijke Kerala naar de hoofdstad in het noorden, Delhi, zal ik een gedeelte afleggen per taxi om daarna verder per trein te reizen. Iedereen die ooit het genoegen heeft gesmaakt een rit te maken in een Indiase taxi, zal die overstap begrijpen. Vooropgesteld, niemand gaat naar India. Dat is net zo'n onmogelijkheid als de Amerikaan die Europa gaat bekijken. Om het land even in perspectief te plaatsen. Het beslaat een oppervlakte van bijna 3,5 miljoen vierkante kilometer. Nederland zou er 88 maal inpassen. Men gaat dus niet naar India. Men gaat naar Delhi, als men behoefte heeft aan een gekmakende chaos. Of naar Himachal Pradesh, aan de voet van de Himalaya, als men behoefte heeft aan serene rust. Men gaat naar Kashmir, ook in het hoge noorden, waar de oude cultuur van Tibet wordt gekoesterd. Of men gaat naar Goa, de havenstad in het westen, om schilderachtige Portugese straatjes te vinden met taverna's. Men gaat naar het zuidelijke Kerala met zijn hoofdstad Thiruvananthapuram als men de romantiek en legendes van de Maharajas zoekt. India is een subcontinent dat bijna net zo groot is als Europa en zeker net zo veelkleurig. Op de kaart ziet India er een beetje uit als de kop van een olifant, met beneden de slurf waaruit het land drinkt uit de Arabische Zee. Dat India dorst heeft is te begrijpen. Het ligt op dezelfde breedtegraad als de Sahara. Maar het heeft naast zijn eigen tarwoestijn ook bergweiden en gletsjers in het noorden, waar de Himalaya regeert, en weelderige regenwouden in het zuidelijke Kerala, waar de lagunes worden overkapt door kokospalmen. Toen de landschappen uitgedeeld werden, moet India vooraan hebben gestaan in de rij. Moerasvlakte waar het wemelt van flamingo's, katoen- en zonnebloemvelden, het vulkanisch tafelland van Deccan, met zijn ravijnen waar zich bandieten schuilhouden, met zijn velden die een groen met gouden lappendeken vormen, waar mosterd en tarwe bloeit. De Brahmaputra-rivier in het noordoosten slingert zich via het laagland van Assam door Bangladesh naar de delta van de Ganges, om uit te monden in de golf van Bengalen. De rivier kronkelt tussen steile rotswanden door een brede vallei. Piepkleine dorpjes liggen te midden van rijstvelden en theeplantages. Het is te veel, het is te mooi, ik kan niet kiezen, zeg ik tegen de stewardess, die met een wagentje langskomt. Uiteindelijk bestel ik, om eraf te zijn, maar gewoon een glaasje water. Op een soms woeste Arabische zee. Is omgeven door allerlei schitterende bloemen en door planten die een muzikaal ruisend geluid maken. Na zonsondergang zijn er de muggen die ik me vannacht van het lijf zal houden door onder een klamboe te slapen. Gezellig, wel zo'n tentje op je bed. Het mijne is groen en ik voel me er veilig in. Dat was ook wel nodig, want allerlei nog net niet uitgestorven dieren kunnen met enige moeite wel in mijn cottage komen. Overdag amuseer ik me met de kraaien die een geweldig kabaal maken en buitengewoon brutaal zijn. Ze deinzen er niet voor terug het ontbijt van mijn bord te eten. Upma, een op griesmeel gebaseerd gerecht, bereid met currybladeren en gegarneerd met kokos en noten. Het eten hier is ayurvedisch. Traditionele gerechten, zoals de kleine gegiste pannenkoeken op basis van palmwijn, met een heerlijke chutney van mango en banaan. Indische jongens verdringen zich om me heen. Moeten ze een kokosnoot voor me uit de boom halen? En daarna, met gevoel voor theater, het kapje eraf slaan met een kapmes, zodat ik de kokosmelk kan opdrinken? Ik knik ze toe met de goedmoedigheid van een koloniaal. En als ze joelend uiteengestoven zijn, geniet ik van het geluid van een zeearend, van de alom vertegenwoordigde natuur, de felle kleuren, de heldere geluiden, de geur van chutney en de curry's die me vanavond wachten. Maar zover is het nog niet. Eerst nog even 28 kokosnoten leegdrinken en evenveel opengevouwen handen met muntstukken vullen. Geeft je een klap in je gezicht met zijn hitte, geuren en vuil. Om je vervolgens te verleiden met kleuren en sensuele genoegens. tijd krijgt een nieuwe betekenis. Afstanden vervagen. Minuten kruipen voorbij en vervormen terwijl je wacht en je op je eigen ademhaling concentreert tot uren, dagen. De voortdurende chaos kan je gek maken, maar hij kan je ook betoveren. Want diep binnenin die chaos heerst die oneindige stilte. India is een land van paradoxen. Aan de ene kant is er het in zichzelf gekeerde India van yin-yang, van yoga en de priesters die als Bhagwans wereldberoemd werden toen de Beatles in de jaren 60 naar India reisden om daar in de leer te gaan bij Maharishi Mahesh Yogi. Aan de andere kant is er Bangalore, het Silicon Valley van India, waar computerprogrammeurs in een airconditioned wolkenkrabber iedere morgen via een schotelantenne hun opdracht te krijgen uit de Verenigde Staten om het 's avonds via dezelfde weg weer terug te zenden. Ik ben op weg van het zuiden van India naar Delhi en beschouw het als een wonder dat ik in Bangalore aangekomen ben. In Thiruvananthapuram, de stad die zijn naam dankt aan de slang Ananta, heb ik mijn geld gewisseld in rupia's bij de State Bank of India. Ik heb vriendelijk nee gezegd tegen iedereen die me voor wilde laten gaan in de lange rij. De ervaring heeft geleerd dat mensen die vrijwillig achter je gaan staan, dat vooral doen omdat ze dan beter bij je achterzak kunnen. Ik was vergeten wat een rupia waard is en loop even later met een stapel bankbiljetten ter grootte van een baksteen naar het station. Daar hoor ik dat de trein naar Jaipur vandaag niet meer verwacht wordt. Want hoewel Indian Railways met 1,5 miljoen werknemers, die nimmer te beroerd zijn om een rondje om de tempel te rijden, de grootste werkgever ter wereld is, rijden de treinen er volgens een schema dat moordlustig maakt. Ooit waren er snelle verbindingen tussen Delhi en de provinciehoofdsteden, maar dat is verleden tijd sinds het staatsbedrijf steeds meer tussenstops heeft ingelast om plaatselijke parlementsleden ter wille te zijn. Vandaag geen trein naar Jaipur. Mismoedig slof ik naar een Sikh die een auto in de aanbieding heeft. Zoals iedereen in India altijd wel iets in de aanbieding heeft. Deze auto is mooi en oud. Een ambassador, nog uit de Britse koloniale tijd. De chauffeur ligt ervoor en poetst de auto alsof het een altaar is. Hoeveel naar Jaipur?
2000 rupee.
Ik betaal niet meer dan 1500. Na wat heen en weer gepraat gaat hij akkoord. En kan ik achterin plaatsnemen. Dat had ik dus nooit moeten doen. De komende uren zal ik in een auto zitten die fel optrekt en abrupt weer afremt. Dan weer optrekt en weer afremt. Omdat de chauffeur zich niet bij de file neer wil leggen. En elk gaatje pakt dat hij kan vinden. Helaas doet hij dit niet voorzichtig en wel overwogen. Integendeel. Soms wijkt hij zelfs vervaarlijk uit vlak voor tegemoetkomende vrachtwagens. Of probeert zelfs in te halen via de berm aan de linkerkant van de weg. De man die hoogstpersoonlijk een einde aan mijn leven gaat maken, vertelt vrolijk en met veel armgebaren dat hij Prakash heet, getrouwd is en 2 dochters heeft.
2 prachtige dochters,
zegt hij lachend en dan draait hij zich om naar de achterbank. Om te voorkomen dat hij dit nog eens een keer zal doen, reageer ik verder nauwelijks. Om de tijd te doden en mezelf voor paniekaanvallen te behoeden, pak ik een reisgids waarin ik op de eerste bladzijde die ik opensla lees: in India sterven per dag 155 mensen door verkeersongelukken. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door trucks, aangezien op Indiase wegen uitsluitend het recht van de sterkste geldt. Ik ben er niet geruster op geworden en besluit naar buiten te kijken, waar ik langs de weg een aaneenschakeling van autowrakken zie die me nog niet eerder waren opgevallen. In sommige cabines hangt aan de achteruitkijkspiegel nog een kleurig kralensnoer met een beeldje van de godheid die er inmiddels hopelijk voor heeft gezorgd dat de chauffeur in een volgend leven zijn rijbewijs is kwijtgeraakt.
Thank you.
In Jaipur, de roze stad in midden India, ligt niet alleen de heilige plaats Aimer. Men kan er ook het raadselachtige centrum van de astrologie vinden. Een gebouw waarvan men zegt dat het leven van alle mensen ter wereld er beschreven ligt. Heden, verleden en toekomst, met naam en toenaam. De astrologische voorspellingen baseren zich op de oude Arische cultuur in India. In het Sanskriet schreven de Ariërs over de grootsheid van de Himalaya en de weelderigheid van de wouden en rivierdalen in Vedische verzen, waarvan de Rig Veda de bekendste is. Men gaat ervan uit dat deze verzen dankzij een goddelijke inspiratie tot stand kwamen. Ze vormen niet alleen de grondslag voor het hindoeïsme, maar ook van de astrologie. En die is belangrijk in India. Een land waar ouders via de krant of het internet een man voor hun dochter of een vrouw voor hun zoon proberen te vinden. En de geschiktheid van een huwelijkskandidaat als vanzelf via een astroloog laten lopen. Met een lengte van 62.000 kilometer, nadat van China het grootste ter wereld. Op alle stations zijn nog de Victoriaanse reliquieën te vinden, want het zijn de Britse kolonialen geweest die het net ooit hebben aangelegd. Het is ongetwijfeld de meest romantische manier om India te zien, per spoor. Als je het geluk hebt dat er vandaag een trein vertrekt. Maar wat is er mooier dan na een ontspannen reis door de mooiste stukken natuur aan te komen in het hartje van een Indiase stad. Van Bollywood bijvoorbeeld. Met recht wordt Bombay zo genoemd, want de filmstudio's rondom de stad produceren meer films dan Hollywood zelf. 900 per jaar. Film is big business in India. Soundtracks worden misvormd uitgebraakt door speakers in bussen, bazaars en vijfsterren disco's. Fel gekleurde reuzenposters kondigen de nieuwste films aan die bekeken kunnen worden in 12.000 bioscopen. Roddelbladen als Stardust en Cineblitz vertellen de laatste nieuwtjes over het liefdesleven van filmhelden waarvan we in Europa nog nooit hebben gehoord. De melodrama's, masala westerns en schaamteloze imitaties van buitenlandse successen zijn dan ook alleen bedoeld voor de binnenlandse markt. Ook in de parfumindustrie en in de muziek lijkt India het predicaat plagiaatkampioen van Japan over te gaan nemen. Als ik in Delhi op een markt een singeltje vind van Salma en Sabina, twee Indiase ABBA-klonen, en de marktkoopman vraagt of dit geen imitatie is, glimlacht hij en zegt, ach weet u, in een vorig leven heeft ABBA misschien wel net zulke mooie imitaties gemaakt van Salma en Sabina.